What's next in influencer marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365.
Goedemorgen, middag of avond. Dit is de tweede aflevering van What's Next in Influencer Marketing. Mijn naam is John Meulemans, oprichter van Influencer Marketing Agency 365, tevens de producer van deze podcast. En vandaag hebben we het over fake. Geen fake nieuws, maar fake followers, fake engagement of ja, wat is er allemaal niet meer fake tegenwoordig. En daarvoor heb ik een speciale gast, Sander Duivenstein, onderzoeker, trendwatcher en spreker over nieuwe technologie. Werkzaam bij Vint, dat is het Verkenningsinstituut van Nieuwe Technologie binnen Society. Sander, welkom.
Ja, dankjewel.
Verder hebben we ook nog mijn collega, Chief Creative bij 365, Rosanne van der Leemkok. En al twee afleveringen is zij stamgast. Ja, laten we even beginnen bij het laatste nieuws.
Yes.
Ja, wat is het laatste wat jullie is opgevallen in de wereld van fake influencer, überhaupt, authenticiteit?
Ja, ik zag het echt net voorbij komen, of vanochtend eigenlijk, dat een virtueel persoon of avatar werd gedoopt door een echte pastoor. En dat gebeurde online. En die persoon, die virtuele of die avatar, was dus zelf niet in staat als echte persoon om het huis te verlaten. Dus vandaar dat het in de virtuele wereld gebeurde. Dat vond ik wel bijzonder, moet ik zeggen.
Ja, dus het was een avatar, maar het was ook nog een anime karakter.
Ja, anime, ja. Ja, ja. Ja, kan gewoon.
Echt ondergedompeld in de virtuele wereld onder water. Dus het was wel fascinerend om te zien. Ik moest er ook even een paar keer met mijn ogen knipperen.
Maar is het echt, ja.
Nou ja, de vraag is eigenlijk, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Sander, jij hebt net een onderzoek afgerond, de Synthetic Generation. En een van de speerpunten daarin is, ja, fake the new real. Moeten we onze normen en waarden niet wat bijstellen? Want wat wij misschien fake vinden, wij zijn misschien ook wel wat ouder, vindt een hele nieuwe generatie misschien juist wel weer echt.
Ja, dat klopt. Ja. Dat was ook, weet je, toen wij vanuit Vinted begonnen te schrijven, vielen we eigenlijk van de ene verbazing in de andere verbazing. We kwamen trends tegen als mukbang, waar mensen voor de webcam aan het eten gingen en daar een relatie aan gingen qua gesprek met mensen wereldwijd. We zagen ASMR, waarbij mensen tikkelende geluidjes maken op hun beeldscherm om maar andere mensen in euforische staten te brengen, omdat je er rustig van werd. En ik ben dan wel 47 jaar, eigenlijk al een oude lul, dus ik begreep dat niet allemaal. Maar als je dan eenmaal induikt en onderdompelt, was een van de eerste conclusies die we trokken van ja, wie ben ik om daarover te oordelen. En wat ik abnormaal vind, is voor een hele hoop mensen juist normaal. En wat dat betreft, die digitale nieuwe wereld met al die gekkigheden, of juist niet gekkigheden, ik denk dat je er voor open moet staan. Ja, je kunt er alleen maar van leren.
Ja, nou, volgens mij de hele wereld van ons vandaag de dag zit vol kunstmatige zaken. Denk alleen maar aan de Instagram en de Snapchat filters. Ik bedoel, vorige week nog.
Zeggen ze van gender swap.
Opposite sex filter. bij ons op kantoor en thuis toch wel garant geweest voor een aantal lachpartijen.
Je ziet ook een aantal filmpjes waarbij mensen op een muzieknummer zichzelf filmen met die gender swap filter. Mm-hmm. En dan veranderen ze voortdurend van vrouwenstem naar mannenstem. En tegelijkertijd verandert ook het beeld mee.
Ja.
Dat is erg leuk, erg komisch. Maar ook weer andere dingen. Mensen die zichzelf nu als vrouw posten op Twitter of op Tinder. En vervolgens een hele hoop aanspraak krijgen door mannen die niet altijd even netjes is. Ja. En dat mannen weer schrikken van hoe mannen in
als
het echt
afspreken,
zijn.
Dat ze dan schrikken.
Nee, maar weet je,
gewoon berichtjes op Tinder die je krijgt.
Iemand die zit al 3 jaar lang op Tinder, krijgt nooit een like of een dislike. Hier wordt gewoon compleet genegeerd. En nu zet hij zich met zo'n gender swap filter zet hij zich op Tinder. En binnen een half uur wordt hij enorm lastiggevallen. Ja, hoe confronterend is dat? Met je eigen identiteit, je eigen geslacht. Daar kun je overal vraagtekens bij zetten. En ook kritische vraagtekens.
Ja, dat soort fakeheid moet kunnen, vind ik. Je kunt dat je zelf wat kunt experimenteren, filtertjes opdoen. Maar iets wat ik minder acceptabel vind, is als je fake followers hebt. Op zich, vorig jaar behoorlijk nieuwsitem geweest. Ergens in de zomer, Unilever verkondigde niks meer te doen met influencers. Nou, later werd dat wel genuanceerd, niks meer doen met fake influencers. En dat was eigenlijk het begin van de hele fake discussie. Een aantal documentaires verder. Hè. We hebben natuurlijk de documentaire gehad over het Fyre Festival. Dat waren wel echte influencers, maar het merk was eigenlijk fake. Follow Me hebben we vorig jaar gehad. En
Dotan, ook natuurlijk het bekende Nederlandse voorbeeld.
Een begrip geworden.
Werkt overigens nu aan zijn comeback, dus ik ben benieuwd.
Toch wel een behoorlijk belangrijke issue. Wat ook wel een knauw heeft gegeven in het vertrouwen van merken en influencers. Al zie je dat niet zo terug in de groei of populariteit van influencer marketing. Maar wat je wel ziet, is dat er ieder jaar een heleboel nieuwe tools bij komen. Ik geloof vorig jaar alleen al 352 nieuwe influencer marketing tools en agencies. Waar er ook een heleboel tools bij zitten om gewoon de fakeheid te kunnen onderscheiden. Hè, bij het vinden van influencers. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Roos, maar ik zie wel dat de dagen van fake followers of influencers die zich willen populairder willen maken door middel van fake followers, fake engagement, of wat je steeds ook wat vaker ziet, fake campagnes.
Ja.
Maar goed, de tools worden steeds beter, de platformen zijn erop aan het acteren.
Maar interessant hieraan is dat als je gewoon kijkt naar de historie ook van marketing en reclame. Televisie, radio, krant, het meten van de bereikbaarheid is natuurlijk altijd een beetje lastig geweest. Sommigen noemen het ook een natte vingerwerk, ja of nee. Mm. En internet had een mooie belofte in zich dat alles wel meetbaar was. En nu zie je dat we daar eigenlijk heel erg van terugkomen, dat we ervan schrikken. Ja. Omdat er dus gewoon een hele hoop fake is. Ook bots die berichten op het internet zetten. Fake nieuws verspreiden. Wat is waar, wat is niet waar. En hoe erg is dat? Dat zijn momenteel de kritische vragen die je moet stellen.
Ja en ook qua comments. Want ook echt engagement is te koop. Campagnes zijn te koop. Als je het kijkt vanuit de influencer marketing oogpunt. Maar hoe echt is het dus inderdaad. Als je dus wel iemand betaalt om een comment achter te laten. Terwijl die persoon het dus wel heeft gezien. En ook een comment heeft achtergelaten. Maar er dan weer betaald voor heeft gekregen. Dus is het dan wel of niet. Het is niet oprecht. Maar is het dan dus echt of nep?
Een merk betaalt een influencer om iets onder de aandacht te brengen. En degene die dat doet heeft eigenlijk geen interesse. Of is misschien eigenlijk die de taal helemaal niet eens spreekt. Ja, dan sla je wel de plank mis. En is dat, dat is gewoon keiharde fraude. Ja,
maar het is wel steeds moeilijker om dus inderdaad echt van nep dus te onderscheiden.
Ja.
En in hoeverre reikt dus dan dus nog de echtheid van een influencer?
Ja, maar je ziet er wel meerdere dimensies aan. Kijk je natuurlijk hoe echt zijn comments, hoe echt is de followerbase van iemand. Ten opzichte van hoe echt is het beeld wat iemand schetst.
Ja.
Dat is weer een hele, dat hangt wat meer aan authenticiteit.
Ja, nou, ik heb al een tijdje, kijk ik op internet, op YouTube, kijk ik filmpjes van mensen die publiekelijk hun verontschuldigingen aanbieden. En dat zijn hele dramatische video's waarbij iemand heel vaak snikkend voor de camera zit en daar af en toe zelfs hysterisch van verslag doet. En daar zit ik ook altijd naar te kijken van, ja, is dit dan echt ja of nee? Ook vanuit de beautywereld. Sorry, of iemand dat meent, wat is daar nog echt van, weet je? En daar zijn nu in de afgelopen jaren zijn er een aantal fitties geweest, ook met name in de beautywereld op YouTube, waarbij opeens mensen elkaar publiekelijk aanvallen of afvallen. En iemand maakt er vervolgens weer een verontschuldigingsvideo over. En ik heb er vorige week een compilatie van gemaakt en gepubliceerd. En ja, als ik het zelf dan kijk, aan de ene kant lig ik dubbel en aan de andere kant kan ik wel huilen. Want het laat zo zien dat de scheidslijn tussen echte en niet echt, tussen echte en neppe emoties tegenwoordig flinterdun geworden. En eigenlijk alles lijkt wel een soort van, alsof we voortdurend een camera op ons gericht hebben en ons beter voor moeten doen dan we in werkelijkheid zijn. Maar als je daar weer dieper in graaft, ook al die mensen met die publieke verontschuldigingen, het gaat gewoon om keihard geld. Want een van die jongens die vorige...
James, het draait om de kijkcijfers.
Ja, James Charles, volgens mij, die werd vorige week dan aangevallen. En die binnen een paar dagen tijd verloor die 3 miljoen volgers.
Ja, door zijn BFF of ex-BFF.
Ja, dat is gewoon keihard geld. En vervolgens komt er dus een verontschuldigingsvideo over van ik had dat niet moeten doen en ik ben fout geweest. Ik zal leren van mijn fouten. Maar ja, en dat is dan met heel veel gesnik en heel veel gezucht. Maar ja, wat is daar dan echt van? Wat meent hij nu echt? Meent hij echt dat hij fout gegaan is? Of is het bedoeld om toch maar weer zo snel mogelijk zieltjes te winnen en weer geld te verdienen?
Ja.
En ja, die vraag houdt mij heel veel bezig.
Ja.
Ja, en je ziet nu ook, of in ieder geval de trend op Instagram wordt waarschijnlijk, is dus ook dat je bijvoorbeeld het aantal likes niet meer kan zien. Ja. Of misschien gaat YouTube ook wel een keer die kant op, dat je gewoon als andere of als kijker niet meer ziet hoe vaak die video is bekeken. Dus dat zou er dan misschien wel aan bijdragen dat dat minder wordt waarschijnlijk. Dat het niet meer zo gaat inderdaad zo van, oké, ik heb echt superveel kijkcijfers nodig. Ik ga alleen maar clickbait titels verzinnen, waardoor mensen dus heel graag mijn video willen zien. Want ik voel me ook vaak een beetje erin getuind. Als ik dus inderdaad op een videoclip met, oh, ik heb dit nog nooit aan iemand verteld. Of, oh, dit heb ik nog nooit gedaan. Ik moet iets bekennen dat je denkt, oh, oké, spannend. En dan, ja, oh, oké, is dit het? Ja, prima. Ja, inderdaad.
Nee, een hele hoop is ook inderdaad op dat clickbait gebaseerd. En aan de andere kant, ja, weet je, grote media of grote bedrijven, grote merken betalen gewoon geld voor veel bereik. Maar ja, je ziet ook wel weer dat je hebt tegenwoordig niche groepjes waarbij je ook mensen kunt bereiken. Dus het vereist ook wel vanuit bedrijven een andere attitude. Je moet wel degelijk weten waar je tegenwoordig je mee gaat alliëren wat dat betreft. Vroeger was het misschien nog makkelijker. Tegenwoordig moet je wel heel goed weten waarmee je bezig bent.
Ja.
De vraag is in hoe lang dat blijft. Ik bedoel, goede tijden, dat is ook om te huilen. En dat is ook al jarenlang een succes. Dus wellicht is dat ook een vorm van entertainment. Maar nee, ja,
alles is entertainment tegenwoordig. Alles is media. Ja. En ik denk dat we nu pas echt leren om met al die diverse media om te gaan. En wat dat betreft is ook die synthetische generatie is wat mij betreft interessant. Hmm. Want het eigenlijk de allereerste generatie is, die is opgegroeid in een tijdperk waarbij ze altijd internet gehad hebben. Ik kom nog uit een tijdperk dat er geen internet was. Ik weet nog hoe het was voor het internet.
Ja.
En zij gaan er op een hele andere manier mee om.
Ja.
En dat maakt het ook zo interessant. Deze mensen bepalen ook de toekomst van bedrijven. Waar aan ze hun geld gaan besteden, ja of nee.
Het zijn wel de mensen die absoluut dat wel zullen weten dat het fake is. He, want er is een hele generatie opgegroeid in een tijdperk van fake en ook heel erg makkelijk prikt door commerciële boodschappen. Dus ik denk ook wel prikken door het dramaverhaal wat je af en toe ziet.
Ja, maar ik denk ook wel dat hun fake, of in ieder geval onze fake, anders is dan de fake van de jongere generatie. Misschien vinden zij dat dus ook niet erg. Dat zou ook nog kunnen.
Ja, ja.
Ja, soms wel, soms niet. Ik denk dat deze generatie of die nieuwe generatie een uitermate goede bullshit detector hebben.
Ja.
Dat ze inderdaad heel goed weten wat goed of wat echt of niet echt is. En aan de andere kant, ik vind het fascinerend, zo'n Lil Miquella op Instagram. 1,5 miljoen volgers. 19-jarig meisje, Braziliaans-Amerikaanse afkomst.
Ja.
Heeft nu al twee singles gemaakt. Wordt gesponsord door allerlei grote modemerken. Maar ze bestaat totaal niet. Maar schijnbaar hechten mensen toch vertrouwen haar. Het is ook weer een nieuw soort merk.
Er zit ook wat achter, hè?
Er zit heel wat achter. Er zit een agency achter, Brut, die haar dus digitaal leven heeft ingeblazen. En die hebben haar een hele complete verhaallijn meegegeven. En dat prikkelt mensen. Het is zo, ja, de nieuwe Donald Duck, maar dan op anabole of zo.
Ja, exact. Ja, Max Headroom hadden we ook in de 80's. Hè?
Ja, maar Max Headroom en Donald Duck, het was alleen maar zenden. En nu kun je ermee interacteren.
Ja, dat is wel een sleutel, denk ik, tot de volgende fase. Daar hadden we het in de vorige podcast ook even over. Kijk, want nu heb je zo'n virtuele influencer als Lil Miquella is nog redelijk plat. Hè? Ook al zie je er nu ook wel gaan bewegen. Maar ja, het zijn vaak foto's met een kunstmatig dingetje erop geshopt. Hè. De vriend is ook virtueel.
Ja, maar toch is het grappig al. Ja? Want ze heeft voor Coachella heeft ze onlangs artiesten geïnterviewd. Mm-hmm. Real life.
Ja.
En ze heeft, er is net van de week een reclamecampagne van Calvin Klein.
Maar was dat dus een persoon met een filter over zijn gezicht?
Ja, uiteindelijk wel, want ze wordt gewoon gerenderd. Het grappige is, in de film is het alsof de Lil Miquella daadwerkelijk een levend persoon aan het interviewen is.
Mm-hmm.
En er is net een reclamecampagne van Calvin Klein gelanceerd, waarbij Lil Miquella dus met een model van Calvin Klein aan het zoenen is. En ja, dus het onderscheid tussen wat echt of niet echt is, het is echt, het is volledig weg.
Ja, ja. Ja, nou, het wordt volgens mij nog een stapje verder gezet. Als je op, daar dat algoritme zo slim wordt, dat het een soort van chatbot wordt. Denk nogmaals aan Salvador Dali. Die is weer terug tot leven gebracht in zijn museum. Ze hebben stukjes van allerlei footage gebruikt om hem weer te kunnen laten praten. En hij heeft allerlei verschillende manieren om jou welkom te heten. Dus ik denk dat dat wel een sleutel ligt tot een persoonlijke communicatie op massaal... massaal niveau.
Ja, maar ja, dan gaan we toch wel weer terug inderdaad naar de, of in ieder geval de kracht van, dus inderdaad de persoonlijke benadering.
Ja.
En grappig alweer zo'n Salvador Dali. Je kunt ook zelfs met hem maken. Maar eigenlijk hebben ze iemand weer virtueel tot leven gewekt. Met zijn stem, met zijn beeldnissen, met zijn gelaatsuitdrukkingen. En mensen geloven dat. En de hele hoop beroemdheden die dood zijn, worden tegenwoordig als hologrammen tot leven gewekt. Ja. Michael Jackson en Whitney Houston. En mensen gaan naar concertzalen toe. Ja. Om een Hatsune Miku, een avatar uit Japan, te zien optreden. Een hologram.
Ja, nou, ik heb een aantal jaar geleden sessie bijgewoond op Sappen Zuidwest. Het heet ook Hologramma. En die ging ook al verder op dit idee van, ja, wat nou als we ook van onszelf avatars kunnen maken. Nou, dat kan dus. Hè. JFK is unsilenced. Salvador Dali is nu terug. Dus op het moment dat je dan ook nog een profiel zou kunnen bouwen van een bestaand persoon.
Ja.
En dat dus giet in een avatar. Ja, dan ben je eigenlijk onsterfelijk. Ja,
ik zou wel weer Woodstock willen meemaken dan of zo, hoor. Daar zou ik wel geld voor over hebben.
Nou, wat je dus ziet met die synthetische media dan, is dat we in de nabije toekomst een explosie krijgen van digitale persoonlijkheden, van avatars, waarmee je kunt interacteren. En het kan een digitale tweeling van jullie beiden zijn, of een digitale tweeling van mij. Maar het kan ook een digitale tweeling van mij zijn die als vrouw acteert, of als Donald Duck, of weet ik veel, is een van de gek ding. Ja. Maar ook merken, een potje café pindakaas, die gewoon met je kan communiceren, die ook een bepaald uitleg heeft. Dus ook als bedrijf moet je tegenwoordig heel erg gaan nadenken, als je over jouw merk, je product in diensten, van welk karakter wil ik eraan verbinden? Wat wordt de stem? Hoe ziet dat karakter eruit? Hoe ga ik met mijn fans of met mijn gebruikers, mijn klanten communiceren? Wat betekent dat? En wat dat betreft, weet je, you ain't seen nothing yet.
Ja,
nee, precies. Ja, je hebt het nu al wel een beetje met voice qua, we gaan een voice app ontwikkelen. Hoe klinkt dus inderdaad de stem van bijvoorbeeld een groot merk als Albert Heijn? Ja. Maar ook als klanten vragen hebben, als we even nog Albert Heijn als voorbeeld nemen. Je hebt zo'n brede doelgroep, dus ga je dan inderdaad per doelgroep bijvoorbeeld een andere stem, een andere tone of voice. Krijg je dus toch weer een beetje dat persoonlijke erin.
Ja.
Hoe zou jij willen worden aangesproken in de supermarkt? Dat verschilt natuurlijk ook als bijvoorbeeld een opaatje, een omaatje boodschap doen. Of inderdaad gewoon wat jongere generatie.
Maar je zegt aangesproken, dus we denken nu heel erg over die stem na. En ik denk dat stem, kijk naar voice assistants zoals Apple Siri, Amazon Alexa, Samsung Bixby, is nu heel belangrijk. Sinds 2017 ongeveer is dat een opkomst.
Ja.
Maar je ziet dat er alweer een verschuiving komt, dat we echt digitale mensen aan het genereren zijn.
Ja,
dus eigenlijk geven we kunstmatige intelligentie geven eigenlijk een menselijk gezicht, een menselijk lichaam, waarmee je op een hele normale manier kunt communiceren, dat je ook een emotionele binding ermee hebt. Dus dat is de next step.
Ja. Precies, maar zolang de volgers maar echt zijn, hè, want dat is denk ik nog even terug naar het begin. Als je als merk een samenwerking wilt, dan wil je wel echte volgers. Als jij ook al, je creëert misschien zelf een virtuele entiteit, het pratende pindakaaspotje.
Ja, maar kunnen die niet ook elkaar gaan volgen? Of zo?
En zelfs met elkaar gaan samenwerken.
Ja, samenwerken. Ja, precies.
Standaard engagement.
Ik had gisteren had ik nog een sessie bij een verzekeringsmaatschappij. Over een interessante discussie over als je dan voice hebt, hoe moet je jezelf nog promoten als merk? Want nu heb je zoekmachines zoals Google.
Ja.
En dan kun je als klant kiezen uit 10, 15 advertenties. Mm-hmm. En met voice zijn het er maar 1 of 2.
Ja. Ja.
Maar als je op een gegeven moment voor een bepaald merk kiest, zou het heel goed kunnen zijn dat je een soort van merkenbundeling gaat zien. Je kiest voor Nike en bij Nike hoort die verzekeraar en hoort die krant, omdat het gewoon aan 1 profiel voldoet. Dus je zou, als het een bundeling van merken wordt, zou je inderdaad ook avatars of karakters kunnen hebben die met elkaar communiceren en elkaar ondersteunen en elkaar promoten. Dus wat dat betreft is het helemaal nog zo gek niet wat je net zegt.
Ja.
Ja.
Echt gewoon allemaal virtuele volgers.
Ja, precies. Nou, je moet dus ook, dat is denk ik een beetje de conclusie. Je moet ook gaan marketen, niet alleen richting echte mensen, maar ook naar bots
machines.
Die elkaar weer recommenden, adviseren, Zodat het dus uiteindelijk ook wel een echte aankoop uit gaat komen. Maar goed, nog heel even terug naar de mensen. Hè, want los van fake gedrag. Wanneer ben je fake? Wanneer is dat als je fake followers hebt gekocht? Of gaat het verder?
Als persoon bedoel je? Op Instagram, ja, of gewoon überhaupt?
Nou ja, kijk, Instagram heeft natuurlijk wat meer last van.
Nou, je kunt je ook afvragen, wanneer ben je nog echt? Ja. Eigenlijk, ja.
Nee, maar als je niet echt bent, kun je dus niet echt gedrag vertoont, maar wel echt te mensen hebt, zeg maar. Het punt is meer, want als ik als merk budget uitgeef in een collaboration met een influencer, ja, dan wil ik wel dat het publiek echt is.
Waarom ik de vraag stel, wanneer ben je nog echt? Ik denk dat ook jij je thuis anders voordoet dan op je werk. Mm-hmm. En doe je op de sportvereniging ook nog een keer anders voor. Wat dat betreft zijn we denk ik als mensen ook al gewend om verschillende persoonlijkheden, verschillende identiteiten te hebben en daarmee te spelen afhankelijk van de omgeving waarin je verkeert. En ik denk ook juist dat digitale technologie, digitale media, die verschillen nog vele malen groter maakt. En dat je ook vele verschillende rollen op je kan nemen. En dat het afhangt van de realiteit waarin je op dat moment in begeeft. Mm-hmm. Of je nog geloofwaardig overkomt, ja of nee. En welke houding je daarin hebt. En dat is een beetje waar, denk ik, bedrijven en merken naar op zoek moeten. Dat je je gaat positioneren op een echte manier in misschien wel een niet echte wereld.
Ja.
Dat is een nadenkertje, of niet?
Ja, dat
is het.
Nee, want ik had, ja, inderdaad, ik snap wel wat je zegt. Maar ook omdat je meerdere persoonlijkheden bent qua die aansluiten dus op de omgeving waarin je verkeert. En dat is laatst ook iets over gelezen, dat ook een reden is dat mensen dus steeds vaker in een burn-out terechtkomen. Omdat ze te druk bezig zijn om de hele tijd iemand te zijn.
Ja.
Dus je staat niet dicht bij jezelf.
Die nieuwe generatie wordt heel vaak al de burn-out generatie genoemd. Ik geloof dat 1 op de 5 jongeren die gaat werken al binnen een jaar een burn-out heeft. Omdat ze moeten zich conformeren aan de zakelijke wereld waarin ze zich gaan begeven.
Ja.
Mm-hmm. En ze moeten zich conformeren aan de digitale wereld waarbij je al die likes en tags hebt en daar krijg je gewoon stress van.
Ja, daar heb je dus ook alweer een heel apart soort. Een aparte Instagram-accounts, de Finsta-accounts. Voor de echte vrienden waar je jezelf kunt zijn.
Ja, precies. Maar waarom is er dan inderdaad, dus dan heb je dus een Instagram account en dus een Finsta, dat er dus toch nog behoefte is dat je dus wel ergens jezelf
ook
kunt zijn. Blijkbaar.
Ja, gelukkig.
Ja, dat wel. Maar ja, waarom zou je dan dus eigenlijk dan nog je andere Instagram daarnaast hebben? Ik dacht voor het plaatje naar de buitenwereld.
Ja, dat mensen het misschien toch nodig hebben om een soort van bevestiging te krijgen.
Ja, schoon en schijn.
Ja.
Ja, dat is. Ja. Dat zit er echt wel de kern, denk ik.
Nou, misschien nog eventjes richting een afsluiter. Wat onderzoek van de Points North Group heeft aangetoond dat in Amerika zo'n 14% van de influencer marketing budgetten richting fake is gegaan. In ieder geval opgegaan is aan een following dat niet echt was. En 63% van de marketeers en merken die geven ook aan daar mee in aanraking te zijn geweest. Ja, op dit moment hoor je er wat minder over. Ik zei het straks al, er zijn een heleboel tools die hierop inhaken. Is dat nog iets wat nog een keer terug gaat komen? Of denken we dat we in principe de fake followers, de fake engagement, fake campagnes, heb ik het even niet over fake gedrag, maar dat we dat gewoon kunnen uitwieden en dat zijn langste tijd gehad heeft?
Nou, ik wacht nog steeds met smart op een soort van Tumblr die wordt opgericht waar iedereen gewoon met fake followers geneem en shamed wordt. Dat je denkt van oké, ook voor merken, met deze influencer moet je niet samenwerken, want dit percentage van volgers is gewoon echt nep.
Ja. Is dat top 40 alleen dan anders?
Ja, precies. Dan van Nederland en dan elke week weer een nieuwe versie met de grootste stijgers en zo.
Ja.
Dat zie ik wel zitten.
Ja.
Maar ook omdat we de tools worden steeds beter. Ook juist om het te onderscheppen. En ik denk dat het in ieder geval aan agencies de taak is om dat in de gaten te houden. En ook daarin advies te geven van ja, oké jongens, dit is de impact. En dit is het percentage wat we dus daadwerkelijk bereiken. Maar als je dus inderdaad kijkt naar een fake follower. Nu is een fake volger wel echt een leeg profiel. Dus daar gebeurt verder niks mee. Mm-hmm. Als we het dan hebben dus over volgers. Dus echt meer die virtuele mensen die een wat meer een eigen identiteit hebben. Die je dan dus ook kunt bereiken. Die dus eigenlijk nep zijn. Maar dan toch ook echt Dat is dan wel een soort van grijs nieuw gebied waar je dan...
Kijk, interessant is wel, je kunt nu natuurlijk een hele hoop veegvolgers kopen. Mm-hmm. Ja. En dan kun je jezelf een beetje oppimpen, dat je hoog in de rangorde komt te staan.
Maar je komt er niet meer vanaf.
Nee, je komt niet vanaf. Maar je zou je ook af kunnen vragen. Kijk, als je dat als partij bewust doet, dat je dus aandacht koopt. Middels fake followers, dat is denk ik wel, dat kun je definiëren als niet goed. Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat gewoon mensen om te trollen complete legers van fake accounts bepaalde merken laten volgen. Oh. En hoe ga je dat onderscheid weer maken? Ja.
Dus hoe hou je dat tegen als iemand anders dat voor jou doet?
Ja.
En zodat jij dus op die top 40 lijsten omhoog komt, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil.
Ja.
Dus hoe kun je, het lijkt me bijzonder lastig om daar een oordeel over te vellen.
Ja, precies. Nou, ik denk ook altijd dat een flinke portie gezond verstand het beste is. En wellicht het kunnen inzien en het discutabel maken van een fake following al een heel eind is. En dat, misschien wil je juist wel heel graag met een bepaald type samenwerken. En moet je het gewoon kunnen bespreken dat 15% van iemands following gewoon fake is. En dat je daar ook gewoon een andere prijs door afspreekt met elkaar. Maar als voor de rest, als iemand een goede engagement heeft en impact heeft op je merk, het juiste verhaal heeft, het juiste DNA heeft, wat past bij jou, bij het DNA van je merk, ja.
Nou ja, en je kunt je ook nog even afvragen, wil je überhaupt nog meten dat mensen fake followers hebben of is het gewoon een gegeven? Kun je niet gewoon vanuit gaan dat ieder merk of ieder product, ieder dienst, ieder mens, ieder individu, dat daarvan gewoon 50% van de volgers gewoon fake is?
Ja, nou ja, het is wel interessant. Bij sommigen is het 50 en bij sommigen is het 5. Dus, maar het zou wel zijn impact moeten hebben op de prijzen die iemand betaalt natuurlijk.
True. Maar ja, tricky is, de tools die lopen altijd achter. Precies.
Maar dat is een soort van wedloop, net zoals in de security. Ja. Daar heb je natuurlijk hetzelfde systeem. Nou, super interessant. Ik denk een heleboel stof tot nadenken. Ik wil heel graag jullie alle twee bedanken. Sander, onwijs bedankt. Roos, jou ook wederom bedankt.
Yes.
En tot de volgende podcast.
Thanks voor het luisteren naar deze aflevering van What's Next in Influencer Marketing. Heel cool om Sander als gast te hebben gehad. Erg inspirerend en ik hoop dan ook dat je er iets voor jezelf hebt uitgehaald. Vond je het leuk? Vergeet dan niet te abonneren of te share. Thanks alvast daarvoor. En over 2 weken zijn we weer terug met een nieuwe podcast, waarbij we duiken in het fenomeen dat e-sports heet. Het is wereldwijd een van de snelst groeiende sporten en kent prijzengelden van soms wel $100 miljoen. Het publiek is zeer, zeer betrokken en de spelers kennen een engagement waar menig influencer jaloers op kan zijn. Graag tot dan!